Welkom allemaal. Sta ik aan? Ja, ik sta aan. Welkom bij het vragenuur van 10 april. Het is een druk bezochte vergadering vandaag. Er zijn 5 sets vragen aangeleverd. Ik hoorde net, er zijn geen mededelingen van het college. Dus dan gaan we naar de vragen. Ik wil de indieners verzoeken om kort in te leiden. Want dan hebben we ook nog de ruimte voor een beantwoording van het college. En dan gaan we nu eerst naar de eerste indiener. Dat zijn vragen over de sloop van woningen aan de Vinkenstraat, Oliemuldersweg en de Oosterhamrikade. En het woord is aan het CDA, mevrouw Armoet.
Dank u wel, voorzitter. Onlangs lazen wij op OogTV dat de Nijenstede sloop van 154 woningen aan de Vinkenstraat, aan de Oliemuldersweg en de Oosterhamrikade heeft uitgesteld met 15 jaar. Die woningen zouden eerst gesloopt worden door de bouw van het Oosterhamriktracé en die plannen zijn door de gemeente uitgesteld. Helaas zijn 150 van de 154 bewoners inmiddels al verhuisd. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk dat die verhuizing achteraf gezien onnodig blijkt te zijn geweest. Nijenstede heeft dus besloten om groot onderhoud te plegen. En dat betekent ook wat voor de huidige huurders. En die zijn in de ongemakkelijke situatie beland waar de organisatie die woningen verhuurt zegt van we kunnen niks nieuws voor ze regelen. En Nijenstede heeft aangegeven dat de huurders niet in aanmerking komen voor compensatie of voorrang op een nieuwe woning. Dus wij zijn voor beide situaties eigenlijk benieuwd wat het college hier misschien niet kan betekenen. Wat ze van, van de situatie vindt. En de vragen die we hebben gesteld. Dus dank u wel.
Oké, dank voor de toelichting. Dan kijk ik nog even de zaal rond of er nog aanvullende opmerkingen of vragen zijn. Dat is niet het geval. Dan kunnen we nu overgaan naar de beantwoording van de wethouder, de heer Nienhuis. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben wel begrip voor de keuze die Nijenstede maakt op deze plek om de woningen te gaan renoveren. Dat is natuurlijk eigenlijk een situatie die we allemaal niet hadden gewild, dat het Oosterhamriktracé niet wordt aangepakt de komende tijd. Maar is wel de praktijk. Nijenstede maakt dan de afweging om de sloop niet door te zetten in te investeren zodat de woningen nog 10, 15 jaar goed kunnen worden verhuurd. We zijn er ook blij mee dat Nijenstede zegt dat de huurders die eerder gevraagd zijn om te vertrekken, dat die voorrang krijgen om weer terug te komen in deze panden. Ik denk dat dat ook terecht is, want het is gewoon inderdaad echt heel spijtig dat deze mensen onterecht eigenlijk achteraf hebben moeten vertrekken. Dus dat is één. Daar hebben wij als gemeente niet per se een rol in. De voormalige huurders kunnen zich daarvoor gewoon melden bij Nijenstede als ze terug willen. En de tweede situatie, dat zijn de mensen die, ik geloof, via Carex nu leegstandsbeheer doen op deze plek. Daar heeft de gemeente eigenlijk ook geen rol. Dit is eigenlijk de reguliere gang van zaken. Als je via Carex leegstandsbeheer doet, dan weet je dat je op enig moment zult moeten vertrekken. We weten ook dat sloop en bouw gefaseerd zal plaatsvinden. Dus het is niet zo dat de aantallen die u noemt qua huurders, dat deze mensen in één keer op straat komen te staan. Maar dat het waarschijnlijk gefaseerd kan gebeuren en dat er ook nog even tijd is om een alternatief te vinden. Dus zowel Nijenstede als Carex kunnen zich volgens mij prima redden in deze situatie. Wij hebben van hun kant ook geen hulpverzoeken ontvangen als college. En we zien daar voor onszelf daar direct ook geen rol in.
Dank. Dan heeft u een vraag van mevrouw Armoet. Gaat u gang.
Ja, dank voorzitter en dank ook aan de wethouder voor het antwoord. Ik denk dat het enigszins gerust stelt, al heb ik nog wel een beetje... dit uitstel komt natuurlijk... deze situatie komt natuurlijk ook direct of indirect wat je wil door het uitstel van de Oosterhamriktracé en dat is beleid van de gemeente. Dus dat is in eerste instantie al reden dat we die vraag stelden. Nou, de wethouder geeft ook die zegt ook van het is heel verdrietig dat zij hebben moeten verhuizen. Alleen wij maken ons dan toch nog wel zorgen om de huidige huurders ook. Is dat zeg maar ook echt zo dat Nijenstede en Carex zich daarmee redden? Hoeven wij ons dan geen zorgen te maken dat zij wel aan een nieuwe plek komen? Want dat is gewoon een hele lastige situatie op dit moment met de huidige woningmarkt. Dus ik vraag me af of de wethouder misschien toch nog iets meer die zorgen van ons kan wegnemen.
Wethouder?
Nou, mijn beeld is dat Nijenstede en Carex zich hiermee kunnen redden. Dat is, heb ik ook begrepen van zowel directeur van Carex als van Nijenstede. Uit contact met hun. Wat vanuit onze organisatie of ook zelfs met mij persoonlijk is geweest. Als er wel aanleiding is verderop in het traject om daar zorg over te hebben, dan heb ik daar natuurlijk ook met hun contact over. Voor nu denken we de sloop gaat niet direct beginnen, gaat ook gefaseerd beginnen. Het is ongelooflijk moeilijk voor mensen om een huis te vinden. Daarom bouwen we ook zoveel. Doen we daar ons stinkende best voor. Ook voor de mensen die daar nu tijdelijk zitten zal dat lastig zijn. Maar het lijkt ons geen onmogelijke opgave. Juist omdat het ook gefaseerd gebeurt en niet van vandaag op morgen.
Beantwoord. Ik kijk nog even de zaal rond. Dan is deze set beantwoord. Dan gaan we door. Er zijn ook vragen gesteld door de PVV-fractie over het vestigen van AZC op het slipdepot aan de Sint-Petersburgersweg. Ik wil mevrouw Blauw vragen kort de vraag in te leiden, zodat de wethouder daar een antwoord op kan geven.
Ja, dank u voorzitter. Ik probeer het kort te houden. Het is best wel een technisch verhaal. Wij hebben er ons wel aardig ingelezen. Maar goed, je moet bijna milieuexpert zijn om dit een beetje te begrijpen. Daarom ook wat vragen hierover. Ja, het gaat dus over het AZC aan de Sint-Petersburgweg. Die uitgebreid wordt met 500 asielzoekers. En deze vergunning was in eerste instantie geweigerd door de provincie. En omdat het slipdepot nog niet was gesloten. Na veel overleg, discussies en tussenkomst van landsadvocaat heeft de provincie nu goedkeuring gegeven door middel van een gedoogbesluit. En daar hebben wij wat vragen over en ook omwonenden. Even voor de verheldering voor ons, dat gedoogbesluit, dat is genomen zodat de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen kan plaatsvinden gedurende de looptijd van een vergunningsprocedure. Betekent dit dan dat er tijdelijk vluchtelingen op vervuilde grond gehuisvest kunnen worden en na afloop van de looptijd en die 26 weken weer weg moeten? En in de brief van de gemeente aan de omwonenden staat dat de provincie toestemming heeft gegeven, maar dat is onjuist, want een gedoogbesluit is alleen het afzien van handhaving. En is er dus nu een risico dat er door druk en tekort aan opvanglocaties zaken te snel, misschien niet legaal en juridisch onjuist worden uitgevoerd, waardoor de gemeente gerechtelijke bezwaarprocedures krijgt? Dat was het eigenlijk een beetje.
Oké, dank. Zijn er nog aanvullende vragen of opmerkingen? Dat zie ik niet. Dan geef ik het woord aan de wethouder hier in huis. Gaat u gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor de vragen van de PVV. U heeft ook in de schrift de vraag nog even ook vraag van waarom zijn niet alle brieven ondertekend door het college van BMW? Kort even reactie daarop. Niet alle brieven van de gemeente Groningen worden ondertekend door het college zelf. Dus dat is ook gewoon mandateerd aan directeuren. Dus vandaar dat daar geen handtekening van het college onder staat of van burgemeester en gemeentesecretaris. U heeft het ook in uw tweede vraag over de vervuilde grond. Technisch is het zo dat als we de grond afdekken en voorzien van een leeflaag van minimale meter dik, dat je dan niet meer hoeft te spreken van vervuilde grond. Want dan is er gewoon een gezonde leefomgeving ontstaan waar mensen prima op kunnen wonen. En dat is ook, om een antwoord te geven op de laatste vraag, waarom de provincie heeft gezegd, we geven in deze situatie een gedoogbesluit af. Dat betekent niet dat alleen dat er niet gehandhaafd zal gaan worden. Maar dat betekent ook dat er zicht is op legalisatie. Dus er is zicht op het legaal maken van de situatie. Er is zicht op het verlenen van de vergunning door de provincie. En dus zij geven aan, zoals jullie het nu doen als gemeente, zijn we het ermee eens dat het kan. Jullie mogen starten met de werkzaamheden. En wij zorgen ervoor dat wij die vergunning gaan afgeven. En tot die tijd zullen we ook niet gaan handhaven. Dat betekent dus ook niet dat er mensen na een aantal weken weer weg zullen moeten. Wij kunnen starten met de werkzaamheden. De vergunning wordt voorbereid en daarna is de situatie gewoon legaal.
Dank voor deze beantwoording. Heeft u nog een vervolgvraag daarop, mevrouw Blauw?
Bedankt voor de antwoorden. Wij hebben ook een brief van de Omgevingsdienst Groningen gezien, waarin toch wel staat van dat er lange tijd wel dat het vervuilde grond was. Dat het nog niet zo makkelijk is dat met zo'n leeflaag wel voor huisvesting klaar te maken of dat kan. En nog de vraag, de landsadvocaat is door de gemeente en de provincie geraadpleegd. En wat is de reden waarom de landsadvocaat die handhaving niet nodig acht? Hè? Want u zegt van, het is niet zo dat er niet gehandhaafd wordt, maar in diverse schrijven staat dat er handhaving niet nodig geacht wordt.
Okay, een beetje een technische vraag, maar ik vraag aan de wethouder om deze te beantwoorden, als dat mogelijk is.
Ja, ik wil dan een poging doen zonder al te diep de materie in te duiken. Is dit natuurlijk eigenlijk niet een hele ongebruikelijke gang van zaken. We komen vaak als overheden in de situatie dat de ene overheid iets wil en de andere overheid bevoegd gezag is. En dan heeft iedereen zijn taak zo goed mogelijk in te vullen. Dus wij hebben als gemeente Groningen ingezet op zo snel mogelijk huisvesten van deze mensen. En de provincie heeft gezegd dat is hartstikke prima, maar het moet wel netjes volgens de regels gebeuren. Dan zitten er aan beide kanten van de tafel zitten de deskundigen en die kunnen best met elkaar soms van mening verschillen over de inhoud. En het is ook helemaal niet ongebruikelijk dat er nog een keer een externe deskundige of een jurist bij wordt gevraagd om eens daar met vreemde ogen naar te kijken. En dat is in deze situatie gebeurd. Het is niet heel gebruikelijk dat er gedoogbeschikkingen worden afgegeven. Dat soort situaties zou je eigenlijk liever willen vermijden doordat je gewoon het eerder met elkaar eens wordt en dat je het gewoon in één keer goed kan regelen en in één keer een vergunning er is. Hier is toch gekozen voor die gedoogvergunning vanwege de tijdsdruk die hierop lag. Maar nogmaals, dat is echt alleen maar gebeurd omdat de provincie er nu ook van overtuigd is dat dit een tijdelijke situatie is en dat er gewoon zicht is op legalisatie. En dat ze dus echt er zo van overtuigd zijn dat dit gewoon op een goede manier kan.
Oké, dank. De heer De Haan van het CDA, gaat u gewoon.
Ja, voorzitter, eigenlijk nog een vraag aan de PVV. Want eerder sprak u op X sprak u over een handjeklap tussen een GroenLinks-wethouder en een PvdA-gedeputeerde. En over deze situatie, en eigenlijk nu je de beantwoording zo hebt gehoord, is mevrouw Blauw er dan nog steeds van overtuigd dat we het hier over handjeklap hebben? Of is het toch tot een ander inzicht gekomen?
Mevrouw Blauw?
Nee, eigenlijk niet, omdat wij spreken ook met omwonenden. En wij vinden het, kijk, ik snap hoe dit nu gaat, hè? Maar wij vinden het gewoon, ook vanuit mijn partij, een wat gekunstelde oplossing dat een vervuilde grond op hele snelle manier klaargestoomd wordt met allerlei aanvragen en procedures. En dat het nu in één keer wel kan. En wat onze vraag ook was, maar goed, dan weet je, dan gaan we heel de diepte in. En dat was niet zeg maar het vervolgtraject wat ik nu wilde. Er zitten namelijk al wel, er zijn wel al 100 asielzoekers gehuisvest. Zijn die dan op vervuilde grond gehuisvest al een tijdje? En we komen natuurlijk ook, er komen 600 asielzoekers in een best wel kleine ruimte waar omwonenden best wel heel erg van schrikken. Dan kom je ook aan de veiligheid. Maar goed, dat is een hele andere kwestie. En wij zijn nog steeds van mening dat dit inderdaad het geval is. Dus ja.
Oké. Zijn er nog aanvullende opmerkingen of vragen over dit onderwerp of deze vraag? Nee? Mooi. Dan kunnen we door naar de derde vraag. Dat zijn vragen van de fracties van de VVD, Stadspartij 100% voor Groningen, Studentenstad, D66... en het CDA, Partij voor het Noorden, en PVV, over geen feest tijdens Koningsnacht en Koningsdag in de Poelenstraat. En daarvoor geef ik het woord aan mevrouw Jacobs van de VVD. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wie heeft er niet over gehoord en wie is er niet intens verdrietig dat er dit jaar geen feest in de Poelen is? Ik denk elke Groninger en elke bezoeker van Groningen vindt het erg jammer dat het niet doorgaat. En we hebben er heel veel over gelezen, we hebben er ook heel veel over gehoord. En het gaat niet over een schuld of wie de veroorzaker is. Maar wat wij heel erg belangrijk vinden, hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat heeft de gemeente er aan gedaan om tot een gezamenlijke oplossing te komen? En wat ons betreft, en dat verdriet ons als VVD in ieder geval heel erg zeer, is dit het zoveelste moment waarop het lijkt dat het college recht tegenover de ondernemers staat. En dat is in ieder geval zeker niet wat mijn partij wil. En wat mij betreft spreken de vragen verder voor zich.
Helder, dat was toegelicht. Zijn er nog verder aanvullende opmerkingen of vragen voordat ik de burgemeester hierover het woord geef? Ja, de heer Tjepkema, Partij voor de Arbeid, gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. Ja, wij vinden het natuurlijk ook jammer dat het feest in de Poelenstraat niet doorgaat. Juist om dat bruisende karakter zijn we dan wel weer heel erg blij dat bijvoorbeeld in de Kromme Elleboog het nog wel doorgaat. Maar ik heb ook ondernemers gesproken, dus ik wilde eigenlijk ook even aan het college vragen van goh, hoe reflecteren zij op de communicatie die geweest is? Kunnen zij nog iets betekenen ook voor ondernemers die deze feesten organiseren? En tegelijkertijd zou ik aan de VVD wel een vraag willen stellen. En dat is dan eigenlijk toch dat het de normaalste zaak van de wereld is dat op het moment dat jij een evenement organiseert, dat je dan de veiligheid ook op orde hebt. Dus dat zou ik nog wel even willen vragen. Ik bedoel, als mevrouw Jacobs en ik nou biertjes gaan tappen op de Ossenmarkt en daar een mooi muziekje bij zetten, er komen mensen op af, dan moet je die veiligheid toch ook op orde hebben. En dan maakt niet uit of het nou Koningsdag is of een andere dag in het jaar. Dan moet je gewoon op orde hebben.
Mevrouw Jacobs, wilt u daarop reageren?
Uiteraard, voorzitter. Nou, ik denk dat ik het in de basis wel met u eens ben. Alleen als je ook goed met ondernemers hebt gesproken en goed kijkt waar het hier over gaat, dan gaat het over dat er feitelijk een evenement zich plaatsvindt op het Poelenplein. En er zit een hele hoop aanpalende straten. Ik zal het woord niet herhalen wat een ondernemer zei over hoe die zijn locatie vond. Omschreven met drie woorden, beginnend met een K en eindigend op een T. En daar heb je een heel fijnmazig stratennetwerk bij, waar ook gezegd wordt van, hey, wat gebeurt er in de peper? Daar zijn jullie ook voor. Daarnaast zie je dat de toestroom op het moment dat het feest in de vismarkt, op de vismarkt is afgelopen, naar de Poelenpeper enorm is. Het is de vraag of dat door die ondernemers gedragen kan worden. Dus ik denk, in de basis kan ik me vinden in, je organiseert een evenement, je bent verantwoordelijk voor. De vraag is, op het moment dat je een evenement organiseert op een bepaalde plek, ben je dan verantwoordelijk voor datgene wat er in een veel groter gebied gebeurt. En daar speelt dit aspect zich ook vooral af.
Oké, dank. Ik zag de heer Zwets van Studentenstad.
Ja, dank voorzitter. Nou, wat onze fractie betreft is het niet per se een voorbeeld waarbij ondernemers en gemeenten recht tegenover elkaar staan. Maar ik was wel vooral echt benieuwd naar hoe het college naar kijkt dat er nu dus geen evenement wordt georganiseerd, maar er waarschijnlijk toch nog veel toeloop zou zijn in dat gebied. Waarbij er sprake lijkt van een situatie met alleen maar verliezers. Dus geen feest georganiseerd door de ondernemers en de gemeente, volledig verantwoordelijk voor de veiligheid in dat gebied. Ik ben benieuwd naar de reactie van het college daarop.
Oké, ik zie de heer Seibold. Gaat u gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het vrij kort nog eventjes van onze kant ook toelichten. Wij vinden Koningsdag een heel erg mooi volksfeest, waarbij het tegenwoordig niet eens meer uitmaakt of je nou voor of tegen het Koningshuis bent. Iedereen die viert een feestje op zijn of haar eigen manier. En het mooie van Groningen is dat wij al jarenlang op verschillende plekken in onze gemeente verschillende soorten evenementen hebben voor Koningsdag. En wij vinden het belangrijk dat dat zo blijft. Dan gaat het voor dit jaar helaas niet meer lukken, maar juist het belang omdat wij zo'n diverse samenstelling van bevolking hebben, is het juist ook goed om op verschillende plekken verschillende soorten feesten te hebben. En daarom vinden wij het heel erg jammer dat juist hier op de Poelenplein, Poelenstraat, dat feest niet kan doorgaan. En wij hopen dan ook dat de burgemeester er veel en misschien wel alles aan gaat doen om ervoor te zorgen dat het volgend jaar wel weer kan, want wij hechten daar grote waarde aan.
Dat om nog een reactie op van de heer Tjepkema.
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens eigenlijk als de heer Seibels dat zegt. Dus ik hoop ook dat dat op verschillende plekken kan gebeuren. Ik hoop ook dat we die bruistheid juist behouden. Alleen ik vraag me dan toch af. Er wordt hier vaak gesproken over ondernemers, over het rondkrijgen van business cases. Dat misschien de gemeente zich daar niet altijd mee moet bemoeien en dat het dan onder ondernemers is. Hier wordt ongetwijfeld ook een omzet gedraaid. Hoe kan het dan dat het op ene plek wel uit kan, op de andere plek niet? En hoe is dat wat is de rol van de gemeente daar precies in? Als je ziet dat die rol eigenlijk overal hetzelfde is. Hè? Dus hoe kan het op de ene plek dan wel uit en hoe kan het op de andere plek dan niet uit, volgens de heer Seibels?
Dat was een vraag aan de heer Seibels.
Ja, die begrijpt de vraag niet helemaal, maar die kan wel namens zijn fractie zeggen dat het misschien juist goed zou zijn dat de gemeente wat vaker naar ondernemers kijkt hoe zij hun business case rondbreien. Want daar kunnen wij als gemeente in vele opzichten volgens mij nog wel iets van leren, omdat ons dat zelf niet lukt. Maar u vroeg eigenlijk naar het geld. Ja, ik begrijp die vraag helemaal niet. Volgens mij is het een volksfeest wat je als gemeente samen met je ondernemers en inwoners wilt vieren en wilt organiseren. En volgens mij kun je best wel met een goed gesprek daar samen uitkomen. Want die ondernemers zijn welwillend. En ik kende de gemeente Groningen, zeker waar het gaat om het Poelenplein, ook als een welwillende gemeente die graag dingen faciliteert. Dus in die zin zijn wij misschien nog wel meer verbaasd dan boos dat het niet gelukt is.
Oké, dank. Ik wil zo ook door naar de beantwoording. Maar misschien heeft u nog een aanvulling of vraag naar de burgemeester. Of gaat u gang, heer Tjepkema?
Nou, ik wilde in ieder geval constateren dat als wij de boel een business case inrichten als de Poelenstraat, dat de boel dan blijkbaar bij de gemeente stilvalt. Dus dat, laten we dat in dit geval misschien niet doen, maar ik snap wat de heer Seibels zegt.
Oké, ja, nog een vraag van de heer Van Hoorn van GroenLinks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort, het is even aan de indieners. Het is me eigenlijk even om het even, wie zich het meest geroepen voelt, om het te beantwoorden. Wat ik mij afvraag is wat volgens de indieners de analyse is waarom het in dit geval dus niet doorgaat.
Oké, ik geef daarvoor denk ik dan het woord aan de hoofdindiener van de VVD. Gaat u gang.
Nou ja, als eerste is voelt mijn partij zich niet geroepen om een analyse te maken waarom iemand anders ervoor kiest om iets niet te doen. Dus laat me dat volstrekt helder zijn. Ik heb gesproken, ik heb een antwoord gekregen van het college, van de gemeente, zeg maar, hoe zij kijken ten aanzien van de vergunning. Ik heb de evenementenorganisator gesproken waarom zij de stekker eruit getrokken hebben. En ik heb een drietal ondernemers gesproken waarom zij ervoor gekozen hebben om niet door te laten gaan. En daarvan hebben wij het net gelicht en toen hebben wij geconstateerd dat het met name, zoals ook in de vragen staat, dat het vooral de verantwoordelijkheid is die ze krijgen rondom het crowdmanagement, dat dat een grote rol speelt. En dat het niet zozeer gaat om de kosten die bijvoorbeeld de vergunningverlening is, maar eigenlijk de verantwoordelijkheid vinden ze niet opwegen tegen datgene wat ze ervoor moeten doen. En ze vinden dat ze te veel verantwoordelijkheid krijgen die voor de aanpalende gebieden, waarvan ze zeggen het is nu genoeg en het is niet dus per se nu specifieke regels ten opzichte van vorig jaar, maar het is de emmer die vol is, waarvan ze hebben gezegd nu niet. En ik weet uit betrouwbare bron dat we weten inmiddels dat het in de ellebogenbuurt wel gebeurt, maar daar zijn ze ook heel erg aan twijfelen of ze die verantwoordelijkheid wel willen dragen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het niet zo is dat wij, als wij zo door blijven gaan, geen poelenfeest hebben, maar dan kan er volgend jaar ook wel eens geen ellebogenfeest zijn. En dat is volgens mij niet wat we willen, dat we alleen nog maar Kingsland hebben en alleen nog maar het gesubsidieerde feest op de vismarkt hebben.
Oké, dat was een uitvoerige beantwoording. Ik wil nu ook wel graag door naar de beantwoording van de burgemeester, want misschien dat er ook nog een vraag oproept en even omwille van de tijd. En dan geef ik nu het woord aan de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Zoals ook bij de jaarwisseling het geval is, geldt ook bij Koningsnacht en Koningsdag dat wij maanden van tevoren al bezig zijn met de voorbereiding, met de ervaringen die we meenemen van de voorgaande editie. Waar moet u dan aan denken? Het gaat hier om een best kwetsbaar stuk van de stad. Niet heel breed, mensen kunnen niet alle kanten op. En wij investeren dus vooraf al heel veel in de hele planvorming. Hoe moeten we het doen? We moeten goed nadenken over de communicatie vooraf, maar ook tijdens zo'n evenement. We moeten nadenken over de inzet van de beveiliging met de ervaringen van een voorgaand jaar. Mensen moeten weg kunnen komen op alle tijdstippen van het evenement. De hekken en de toegangsregulatie is een heel belangrijk onderwerp bij dit soort evenementen. Er moet een ontruimingsplan zijn op het moment dat zich een calamiteit voordoet. En er zijn zoveel mensen op zo'n kleine plek, dan moet je weg kunnen komen en ook veilig. En tegelijkertijd moet op hetzelfde moment moeten hulpdiensten ook vrij toegang kunnen hebben en niet nog eens een keer zelf een ongeluk veroorzaken. Ik geef even aan dat we dus maanden van tevoren bezig zijn met de opzet van een dergelijk plan bij hele grote evenementen in de binnenstad. In dit geval gaat het om Koningsdag en Koningsnacht. Dat is ons een heel dierbaar evenement. En dat betekent dus ook dat we al maanden met de ondernemers daar ter plekke bezig waren in gesprek over hoe gaan we deze editie vormgeven. Daarbij is ook van de kant van de gemeente aangeboden kosteloos om een crowd manager aan te stellen, een crowd professional, die mee kan helpen in het denken van de plannen die dan nodig zijn. Daarbij zijn er eigenlijk twee principes. Het eerste principe is, en dat deel ik ook met een aantal van de vragenstellers, dat de overheid primair verantwoordelijk is voor de openbare orde in de openbare ruimte. Dat is het ene vertrekpunt. Het andere vertrekpunt is, als je in de openbare ruimte een evenement of een feest organiseert, dan ben je wel verantwoordelijk voor de effecten die dat vervolgens kan hebben in die openbare ruimte. En dat is in dit geval bij de Flessenhals Poederstraat is dat een vrij breed gebied. Je hebt een effectgebied, je hebt een brongebied. Het brongebied, dat is de Poederstraat. Effectgebied is waar moeten de mensen allemaal heen en waar moeten de hulpdiensten kunnen aanrijden. Waar hebben we beveiligers neer te zetten enzovoort. De gemeente die investeert in de aanloop naar zo'n evenement al heel veel. Wij hebben dan al gespecialiseerde teams lange tijd lopen om dit evenement veilig te laten lopen. En zeker bij deze twee dagen, want daar hebben we het in dit geval over, gaat de gemeente ook zelf heel veel organisatiekracht inzetten om ervoor te zorgen dat de mensen op een leuke manier Koningsnacht en Koningsdag kunnen vieren. Met andere woorden, wij hebben al heel veel verloven ingetrokken. Wij hebben zelf al heel veel geïnvesteerd, maandenlang, om een goed risicobeheersingsplan te maken. We zorgen er ook voor dat de hulpdiensten allemaal op orde zijn. We zorgen dat de orde- en veiligheidsdiensten allemaal goed geïnformeerd zijn, voortdurend monitoren wat er allemaal aan de hand is. En in dit geval wordt er dus ook van de evenementenorganisatie wat gevraagd. En dat is dus ook de reden dat we hebben gezegd, als jullie daar hulp bij nodig hebben bij het nadenken over je prioriteiten en je plannen, dan zijn we ook bereid om dat kosteloos ter beschikking te stellen. Dus is wat ons betreft geen sprake van dat er een tegenstelling is tussen ondernemers, want ons is dit ook een heel dierbaar evenement, en gemeente. Wij vinden het ook belangrijk dat dit goed kan plaatsvinden, maar uiteindelijk en ten lange leste maakt iedereen daarbij zijn eigen afweging. Op het moment dat er wel iets gebeurt, dan zal de gemeenteraad ook graag willen weten van welke voorbereidingen heeft u allemaal getroffen? Hoe is dat precies gegaan tijdens het incident wat eventueel plaatsvindt? En ook dan willen we natuurlijk graag staan voor de ondernemers, dat zij ook in staat zijn geweest om dat evenement wat men graag wil hebben op een leuke manier te kunnen houden. Nou, voor dit moment lijkt de afweging van de ondernemers te zijn: onder deze condities kunnen wij het niet doen. Volgens ons zitten we eigenlijk in een soort lopend iets, waarbij we met de inzet van de afgelopen jaren niet allerlei extra eisen zijn gaan formuleren. Maar ieder maakt uiteindelijk zijn eigen afweging. En dat is in dit geval dan ook aan de ondernemers. Ik weet niet of het hiermee het gesprek ook gelijk geëindigd is. Maar ik wil hier wel graag benadrukken dat we bij dit type evenement al maandenlang met de voorbereiding bezig zijn. En ook al een hele lange tijd met de ondernemers ter plekke. Nou, als de afweging dit keer een andere kant op valt, dan is dat zo. Maar wie weet komt men nog door een ander inzicht. En dan staan we natuurlijk zij aan zij met de ondernemers om toch nog een kans te geven.
Oké, dank. Omwille van de tijd wil ik vragen om kort en bondig nog een reactie te geven. Want er zijn nog twee sets vragen die hierna komen. En dan ga ik nu eerst naar de heer Van Hoorn en dan kom ik bij Studentenstad.
Ja, dank u wel. Laat ik het dan kort houden. Wel twee vragen. Wat is nou de exacte reden geweest dat de ondernemers hebben gezegd dit kunnen we niet dragen? Want zeker ook omdat de burgemeester aangeeft dat de gemeente wel degelijk verantwoordelijk is voor veiligheid in de openbare ruimte. Dat gezegd hebbende, de eerste artikelen daarover kwamen vorige week woensdag. Uit de beantwoording blijkt dat een heleboel van de vragen met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor veiligheid niet blijkt te kloppen. In hoeverre is dat bij de weten van burgemeester ook van tevoren gewoon even nagegaan van hey, klopt dat eigenlijk wel? Weet de burgemeester dat wellicht?
Oké, geef het even door. Studentenstad.
Ik kan gelijk al denk ik de tweede vraag van de heer Van der Hoorn beantwoorden. Aangezien ik redelijk veel contact heb gehad met de bestuursadviseur van de burgemeester om alles na te vragen of er eisen zijn veranderd.
Ik had liever dat u dan zelf uw eigen vraag stelt en dat de burgemeester dat dan zelf op reageert.
Dan mijn eigen vraag inderdaad. Dat ging, als ik de burgemeester goed heb gehoord, dat wat het college betreft voldoende is tegemoetgekomen aan de wensen van de ondernemers. En als zij volgend jaar een andere afweging maken, dan zou het weer georganiseerd kunnen worden. Kan ik daaruit opmaken dat wat het college betreft er geen versoepeling in de eisen richting volgend jaar zal zijn?
De heer Rustenbiel, D66.
Ja, dank voorzitter. Wat je ook wel hoort van ondernemers is dat ze het hebben over toenemende regeldruk. Nou, dat is een best wel veralgemeniserende term die vaak gebruikt wordt. Ik denk wel herkenbaar. Ik ben benieuwd of het college ook ziet dat in dit geval de meer eisen zijn, dat er meer regels zijn of dat het meer tijd kost om dit evenement voor te bereiden dan in andere jaren.
Mevrouw Armoed van het CDA.
Ja, dank voorzitter. Een beetje aanvullend op de heer Swets en ook Rustabiel. Wat als de ondernemers volgend jaar dezelfde afweging maken, dus dat ze het niet gaan doen, verandert dat iets aan de inzet van het college? Of kunnen we dan verwachten dat het elk jaar niet doorgaat?
De heer Seibold.
Dank u wel, voorzitter. Dat sluit denk ik aan bij de opmerking van mevrouw Armoed van zojuist. Ik denk dat mevrouw Jongman het nog wel, of wethouder Jongman het nog, zich nog wel zou kunnen herinneren. Vroeger hadden wij inderdaad een, ik zou zeggen bijna goed gebruik, dat wij de kaders en evaluatie van Koningsdag altijd in harmonie met elkaar bespraken. Ik zou de burgemeester willen vragen om dat als optie mee te nemen, om dat in de toekomst misschien weer te gaan doen. Dan zijn we als raad tijdig op de hoogte, kunnen we daar met elkaar over hebben en dan zijn we de mensen die dingen organiseren en kunnen we dan ook bedienen. En die kunnen zich dan ook eerder melden, zodat we een juiste afweging kunnen maken.
Oké, afsluitend nu nog het woord aan de VVD.
Dank u wel, voorzitter, en dank burgemeester voor de beantwoording. Zonder hier een wel eens niet een spelletje te gaan doen, want dat moeten we vooral ook niet doen. Geeft u aan dat we maanden van tevoren met elkaar in gesprek gaan. Van de ondernemers en de evenementenorganisator horen we ook dat we eigenlijk jaarlijks ook het altijd hebben over een evaluatie van Koningsdag. En zij geven ook aan dat die ook vaak niet plaatsvindt, anders dan in opmaat naar het nieuwe evenement. En dan kijk je veel meer naar voren in plaats van terug. Zou het ook een idee zijn dat aangaande het proces wat nu gelopen is en het proces wat op 26 en 27 april gaat gebeuren, goed of fout, leuk of niet leuk, gezellig of ongezellig, dat we daar een soort van evaluatie van u krijgen, dat u met de ondernemers en de betrokkenen gaat evalueren hoe het gegaan is en dat wij daar een verslag van krijgen? Dank u.
Dan ga ik nu de vraag aan de burgemeester vragen om al deze vragen kort maar bondig proberen te beantwoorden als dat mogelijk is. Aan het woord aan de burgemeester.
Ik heb in mijn inleidende tekst proberen aan te geven dat we juist in goed contact met ondernemers die iets willen in onze stad proberen tot een goede uitkomst te komen. Wat we ons wel moeten realiseren is dat het beeld bij evenementen wel veranderd is in de loop der jaren. In dit geval hebben we met een ongelooflijk kwetsbaar gebied te maken. Het is heel smal, er zijn heel veel mensen. En als er wat gebeurt, dan is de mogelijkheid om uit te wijken niet buitengewoon groot. Een ander punt is, en dan kom ik ook even bij de fractie van D66. Ik heb ook landelijk wel aangekaart dat we af en toe wel verrekte erg in de risicoregelreflex zijn gedoken. Er kan geen evenement zijn waar iets gebeurt. Of onmiddellijk wordt de bestuurder ter verantwoording geroepen. De raden of de Tweede Kamer eisen maatregelen. Men is er verder niet bij geweest hoor, dat doet er niet toe. Maar er moeten allemaal regels worden opgesteld. En ik merk in de dagelijkse praktijk dat heel veel ondernemers, maar ook heel veel vrijwilligers zeggen, jongens, dit trekken we zo niet langer. Dus dat deel ik wel. En ik vandaar ook dat ik in het LOVP, dus het landelijk overleg, maar ook bij onze eigen veiligheidsregio heb aangekaart, zijn al die regels die we nou stellen allemaal wel nodig. Maar ik geef de keerzijde er ook wel gelijk bij aan. Want het is een enorm feest als er ergens een klein incident is geweest om direct, en Nederlanders er helemaal sterk in, te wijzen met het vingertje, dit en dat had allemaal moeten gebeuren en dat is niet gebeurd en dus enzovoort. Dus als we dat willen, dan moeten we ook de consequenties daarvan onder ogen zien. En ook zeggen van, nou, het kan hier en daar misschien ook wel een klein tandje minder. Maar in dit geval, bij de Poelenstraat, Koningsnacht, een aantal van u is er. Het is hartstikke druk en het is wel degelijk een behoorlijk risicovol evenement. Dus natuurlijk gaan we met de ondernemers weer verder in gesprek. Natuurlijk nemen we altijd alle nieuwe inzichten mee. Wij komen ook met elkaar in gesprek, denk ik, in deze raad over welke eisen stellen we als we een evenement hebben. En kunnen we daar misschien ook eens een keer accepteren dat degene die naar een evenement toe gaat, daarmee ook zelf het risico neemt als volwassen persoon die zijn eigen afwegingen maakt of hij daar wil zijn, of hij daar wil blijven en of hij daar de hele nacht door wil blijven gaan. Dat is ook de consequentie. Dus wat mij betreft prima, laten we dat gesprek ook voortzetten. Ik wacht op input van de veiligheidsregio en ook van de landelijke afwegingen. Maar als wij niet zelf ook een aantal consequenties onder ogen zien van de risicoregelreflex waar we in zijn gedoken, dan is dit ook een keer de consequentie. Alleen in dit geval gaat het in de Poederstraat niet op. Men is niet geconfronteerd met allerlei extra eisen.
Dank voor deze beantwoording. En ik wil het dan ook hier omwille van de tijd bij laten. Dan gaan we verder naar de volgende vragen. Die zijn ingediend door de fracties van D66 en Student de Stad. Over de muurschildering Koude Gat en de politieke lading van kunst. En daarvoor geef ik het woord aan mevrouw Martinez Dubiani van D66.
Dank u wel, voorzitter. Afgelopen week verbaasden wij en velen met ons wegens artikelen dat over de muurschildering aan de Koude Gat gaat. Dat de geliefde is ook door onze inwoners en bezoekers, dat deze zou gaan verdwijnen. Dat zou ontzettend jammer zijn en er is zelfs een petitie gestart. En de teller staat momenteel op bijna 1000 handtekeningen. Voorzitter, deze muurschildering is een schildering van vrouwen en mannen die zijn opgekomen voor de mensenrechten in Iran en waar rechten van vrouwen en demonstranten op verschrikkelijke wijze worden geschonden. Een voorbeeld daarvan is de brute moord van Mahsa Amini. En Groningen heeft een voorgeschiedenis in het opkomen voor de rechten van de mens, maar ook voor vrouwenrechten. Denk aan Aletta Jacobs, die zich voor vrouwenrechten heeft ingezet en emancipatie, maar ook de gemeentelijke projecten zoals Shelter City of onze huidige stedenbanden. We zijn blij dat het college zich in een mededeling heeft uitgesproken dat er naar opties wordt gekeken. Maar het zou voor ons eigenlijk ook op zijn plaats zijn als er een soort van opheldering komt. Of het klopt dat bij de afwegingen ook gekeken is naar bijvoorbeeld dat een bepaalde schildering politiek getint beladen is of een leus is. Want in een brief die wij onder ogen hebben gezien wordt dat wel benoemd. En als dat zo is, hoe dit eigenlijk wordt getoetst. Dus daar zouden we graag van het college opheldering van willen.
Dank voor de toelichting. Ik kijk nog even de zaal rond of er nog aanvullende opmerkingen zijn. Ja, ik zie een vraag nog van Partij voor de Arbeid.
Dank, voorzitter. Ik had nog twee aanvullende vragen. Ik was benieuwd of dat de regels voor vergunningen voor muurschilderingen naar aanleiding van deze situatie opnieuw onder de loep worden genomen. En daarnaast nog aanvullend op de laatste vraag van de indieners. In 2021 is verkend met pandeigenaren in de binnenstad hoe we op een creatieve manier de graffiti-overlast kunnen beperken. Dit is natuurlijk ook een goed voorbeeld van hoe muurschilderingen helpen bij het beperken van die overlast. Dus ik was benieuwd of dat dit soort verkenningen nog steeds plaatsvinden of weer gaan plaatsvinden. Bedankt.
Oké, dan kunnen we over naar de beantwoording door de wethouder, mevrouw Wijnja. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Om even te beginnen met het kernpunt wat gemaakt wordt in de vragen en waar bijvoorbeeld ook de petitie over gaat, hè, namelijk moet die muurschildering weg om de boodschap die erop staat? En het antwoord is nee. Dat doet niet ter zake, daar gaan wij niet over. Ik heb geprobeerd dat vrijdag, nou ja, we zaten in hetzelfde item bij Oog TV, ook te zeggen dat dat niet aan de orde is. In de dagmail die maandag naar uw raad is gestuurd, hebben wij niet alleen geprobeerd uit te leggen dat dat niet aan de orde is, maar vooral wat er wel aan de hand is. En daar zal ik in ieder geval even iets over zeggen. Het is namelijk niet zo dat er een besluit is genomen over deze muurschildering. Dat beeld gaat wel een beetje rond, dat er een besluit is genomen over de muurschildering. Dat is niet zo. Er is enige tijd geleden een tijdelijke vergunning aangevraagd door de kunstenaars. Die is verleend en die is ook verlengd. Wat toen ook is besproken, want uiteraard wilden de kunstenaars ook wel weten, kan dat nou permanent worden, kan dat altijd blijven? En in overleg wordt er dan gekeken wat is de best passende oplossing voor deze plek. Het gaat om een gemeentelijk monument. Dan zijn we gehouden aan de regels die door uw raad zijn vastgesteld. Dan doet de afdeling erfgoed van onze gemeente daar een advies over. De welstandscommissie geeft daar een advies over. En die hebben in dit geval negatief geadviseerd. En dat heeft te maken met dat beleid. Maar als iets een tijdelijke vergunning is, voor hoe lang dat dan ook is, in dit geval is dat 2,5 jaar geweest, dan hebben wij iets meer ruimte om daarvan af te wijken. Nou, eigenlijk precies om het verhaal wat vanuit D66 wordt verteld. De tijdsgeest waarin dit gebeurde, dat dit een ongelooflijk belangrijk onderwerp is. Ik denk dat we dat ook weer bevestigd hebben gezien de afgelopen dagen. Dat heel veel mensen denken, nou dat wil ik eigenlijk dat dat blijft. Daar moet ook ruimte voor zijn in de openbare ruimte. Dat is de reden dat wij gezegd hebben, er is geen nieuwe vergunning aangevraagd. Dus in principe kunnen wij daar geen besluit over nemen. Maar wat we wel willen doen is kijken of er nog ruimte is in die tijdelijke verlenging om het in ieder geval nog langer in stand te houden. Dus daar gaan we contact over opnemen met de kunstenaars. Het betekent wel dat zij een vergunning moeten willen aanvragen, want daar zit ook werk in. Het betekent ook, en dat heb ik ook in de dagmail gezet, wat we ook kunnen bespreken is, willen zij een permanente vergunning aanvragen? Maar het is gewoon wel zo dat op het moment dat er een permanente vergunning wordt aangevraagd, is dat A, heel veel werk voor de mensen in kwestie. En zijn daar heel veel factoren op van invloed die wij nu niet goed kunnen beoordelen. Maar de kans dat dat slaagt is niet heel groot. Dus daarom zouden we willen inzetten om te kijken of die tijdelijke vergunning verlengd kan worden. Daarover gaan we met hen in gesprek. En intussen, want dat was ook de afspraak, hè, dat was ook de oproep die zij deden. Wij vinden dat dit verhaal verteld moet worden in de publieke ruimte en zijn op zoek naar een plek waar dat voor de langere termijn kan. En daar helpen we hen ook bij in het vervolg, wat het vervolgtraject op deze plek ook wordt. En oh ja, sorry, dan moest ik nog even de vraag van de PvdA over het beleid. Het antwoord is ja. Naar aanleiding hiervan hebben we wel gezegd, we moeten even goed kijken naar de beleidsregels zoals die er nu zijn. Ja, zo kunnen we elkaar zien. Daar moeten we naar kijken en er zijn inderdaad wel afspraken over gravity. Maar we constateren wel dat we de nadere afspraken over moeten maken. Laat ik het maar zo zien. Dus dit specifieke voorval zorgt ervoor dat we het beleid even tegen het licht houden en kijken, moeten we daar dan aanvullende afspraken voor maken? Als we denken dat dat nodig is, komen we daarmee ook terug bij de Raad. Dus dat is nog even de vraag hoe dat gaat lopen.
Oké. Nog een vraag van mevrouw Martinez-Doumiani.
Ja, dank u wel, voorzitter. En bedankt aan het college en de wethouder voor de beantwoording. Ik wil wel even eigenlijk één ding zeggen en dan ook nog een vraag. Want wij hadden ook nog een andere vraag die nog niet beantwoord is.
Wel kort.
Er wordt gezegd de bult gaat rond. Maar wij hebben dit als fractie, hebben wij dit niet uit onze duim gezogen of verzonnen. Want ik heb een brief gezien waar dat in stond. Dat het staat letterlijk politiek getinte leuze dilemma's in de samenleving horen per definitie niet op een monumentaal erfgoed geprojecteerd te worden, maar dienen op een andere manier kenbaar gemaakt te worden. Dat staat in een brief die ik heb gelezen. En daarnaast was het ook nog een gemeentelijke woordvoerder die daarover geciteerd is. Maar goed, dat ter plekke. Ik ga van de beantwoording van het college uit. En mijn vraag die ik nog niet onbeantwoord of wil laten, gaat over stel dat misschien nog een keer tijdelijk verlengd wordt, maar daarna de muurschildering naar een andere plek moet gaan. Wat komt er daarvoor in de plaats? Want het zou heel zonde zijn als zo'n hele bekende gang in Groningen, dat daar weer graffiti op komt of dat het verloedert. Wordt er ook over nagedacht?
Oké, dat was een lange inleiding op deze laatste vraag. Ik wil de wethouder vragen deze te beantwoorden. En dan gaan we door naar de laatste vraag.
Ja. Nee, ik wilde ook niet de indruk wekken dat wij dachten dat de raadsleden hier dingen zaten te verzinnen. Ik weet waar die zin vandaan komt. Dat heeft te maken met de inhoudelijke beoordeling die de afdeling erfgoed heeft gegeven. Daar zat een breder verhaal achter, maar er is een stukje van in de tijdelijke vergunning beland. Maar het is dus wel goed om te weten dat dat onderdeel is van een breder verhaal en dat wij dat advies naast ons neer hebben gelegd. Want dat is dus daarom een negatief advies geweest. Ook niet helemaal voor niks, want dat zit dan weer in de regels rondom erfgoed. En dat is ook de reden dat het goed is om daar even naar te kijken van verhouden die dingen zich nou nog goed tot elkaar. Dus dat over dat eerste. En het tweede, natuurlijk wordt er over nagedacht. Want nou, gelukkig denken we over de meeste dingen wel na. Hè? Dus dat verhaal dat het er heel lelijk uitzag en dat als het een witte of crèmekleurige muur is, dat snel beklad wordt, dat zien wij natuurlijk ook. En dat dit daar een hele mooie oplossing voor is ook. Alleen feit blijft wel dat dat A, een monument is. Dat we te maken hebben met de eigenaren. Je hebt te maken met wat mag daar allemaal wel en niet. En vervolgens ook nog wie gaat dat onderhouden. Dus in principe de analyse en het verhaal, die delen we denk ik met elkaar. De oplossing daarvoor is iets minder makkelijk dan je misschien soms denkt. Maar daar hebben we zeker aandacht voor.
Dank. voor de beantwoording. En dan gaan we nu snel door naar de laatste vraag van het vragenuur. Dat zijn vragen van de fracties D66, Stadspartij, 100% van Groningen, PVV, CDA, Studenten Stad en Partij voor het Noorden over rechtsbescherming, basis, jeugdhulp. Ik wil mevrouw Gietma van D66 vragen dit kort in te leiden, want dan is er ook nog wat ruimte voor de beantwoording, want we zitten vrij op tijd. Oké, gaat uw gang.
Dank, voorzitter. Ja, de basis jeugdhulp in de gemeente Groningen, dat is nu beschikkingsvrij en wordt door wij Groningen uitgevoerd. En laten we vooropstellen dat alle indien in de fractie geval vinden dat het beschikkingsvrij werken niet ten koste mag gaan van rechtsbescherming. En voorzitter, alle inwoners van Groningen hebben recht op rechtsbescherming. Dat betekent het recht op informatie, advies en ondersteuning voor passende jeugdhulp in dit geval, maar ook op een juridische rechtsgang in het geval je als ouder, kind, jeugdige het niet eens bent met misschien de voorziening of de ondersteuning die je ontvangt. En juist op dat tweede stuk rechtsbescherming, die juridische rechtsgang, is ontzettend veel onduidelijkheid ontstaan. Daarover hebben we als raad eerder al onze zorgen geuit, maar de reden waarom we vandaag deze vragen stellen zijn echt dat we hopen dat het college, de ouders, de kinderen, de jongeren, de verzorgers duidelijkheid kunnen bieden in hoeverre die rechtsbescherming er is. En als die er is, in hoeverre we dat ook kunnen versterken. Want de ervaren rechtsbescherming die ontbreekt gewoon in sommige huishoudens. De aantallen, die zijn misschien niet bekend, maar er zijn echt veel voorbeelden waarin die niet wordt ervaren. Dus we horen ook graag als die er is, hoe dat versterkt wordt. En als die er niet is, hoe het college voornemens is om die rechtsbescherming te herstellen.
Dank. Ik zie mevrouw Blauw voor korte toelichting, hè, want we zitten op tijd.
Korte vraag.
Ja, vraag bedoel ik.
Oké. Dank, voorzitter. Ik kan me helemaal vinden in de woorden van mevrouw Gietema. Als aanvullende vraag, dat stond niet in de vragen, hebben wij wel. Kijk, als ouders en kinderen specialistische hulp krijgen, dan zijn ze daar blij mee. En dat is ook zeg maar echt heel erg maatwerkgericht, om het maar zo te zeggen. Wordt er dan ook gekozen voor wij in dat soort gevallen? Of is het alleen, dat is een beetje de onduidelijkheid hierin, wat wij begrepen hebben wel, maar ik zou het graag nog van het college horen. Is het alleen dat bij nieuwe aanvragen dat ze direct naar wij worden doorverwezen, of is het ook als zeg maar ouders of kinderen zeg maar specialistische hulp krijgen, dat die therapie dan gewoon acuut gestopt wordt en naar wij wordt doorverwezen en ja, dat er dan een ander proces volgt? Ja, dat is in ieder geval onze onduidelijkheid hierin.
Oké, dat is ook een beetje een technische vraag die denk ik nagevraagd kan worden. Dus ik wil straks ook de wethouder vragen om dat heel kort te beantwoorden. En ik zie nog een vraag van de heer De Haan van het CDA.
Ja, voorzitter. Mevrouw Blauw heeft het nu twee keer over specialistische therapie. Maar volgens mij is dat niet de taak van de basisjeugdhulp. Dus ik ben wel benieuwd wat mevrouw Blauw precies met die specialistische therapie bedoelt.
Mevrouw Blauw, kort.
Dat waren de geluiden dat er nu ook ouders die specialistische hulp krijgen, nu naar wij worden doorverwezen. Dus dat als u het bericht ook van RTV Noord leest, dan kunt u dat gewoon zien, dat het geval is.
Ik kijk nog even verder in de zaal of er nog vragen zijn aan de wethouder over dit onderwerp. Dat is niet het geval. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Jongman voor de beantwoording.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even terug naar af. Met de basis jeugdhulp hebben we de beweging ingezet om jeugdhulp dichtbij en zoveel als mogelijk ook regelvrij te organiseren. En dat is zeg maar de beweging die we ook met nauw samenspraak met uw raad hebben ingezet en waar we ook een aantal keren daarvoor bijeenkomsten hebben georganiseerd. Ik hecht er ook even aan te benoemen dat dat ook passend is bij de hervormingsagenda jeugd, waar we ook met alle gemeenten in Nederland aan werken en hier lokaal op deze wijze ook al mee begonnen zijn. En onze werkwijze rondom beschikkingen is in lijn daarmee. Want op deze wijze heeft de hulpverlener ook meer tijd om daadwerkelijk ondersteuning te leveren dan hele dagen indicaties te schrijven. Het is zo dat voor de toegang tot een individuele voorziening een aanvraag nodig is. En dan volgt wel een beschikking. Maar bij een toegang tot een algemene voorziening, zoals de basisjeugdhulp nu is, die kent die drempel niet. En daarvoor hoef je dus ook geen aanvraag in te dienen. En daar, in dat geval volgt ook geen beschikking. In het geval de jeugdigen of de ouders of de verzorgers het daar niet mee eens zijn en individuele voorziening willen hebben in plaats van een algemene voorziening, dan kunnen ze dat verzoek indienen en zullen ze alsnog een beschikking ontvangen. En daarover worden ze altijd door de WIJ geïnformeerd en daarmee is ook de rechtsbescherming geborgd. U stelde ook een vraag over de gemeente Maassluis. Hoe zit dat eigenlijk als we dan hier naar Groningen kijken? Binnen de gemeente Groningen is geen sprake van een beschikkingsvrije werkwijze zoals de gemeente Maassluis die heeft. In onze eigen gemeentelijke verordening hebben we vastgelegd dat bij een individuele voorziening na een aanvraag en na een onderzoek altijd een beschikking volgt. En zoals eerder aangegeven bij een algemene voorziening doen we dat niet wegens de eerder genoemde redenen. En als u de vraag stelt hoe werkt dat dan en wat betekent dat, het mag niet ten koste gaan van de rechtsbescherming, dat zijn we ook zeker met u eens. Het mag niet ten koste gaan van de rechtsbescherming en dat doet het dus ook niet. En de tevredenheid bij de ontvangers van de basisjeugdhulp is ook hoog, hebben we ook eerder met u gedeeld. En ik hecht er even aan, omdat er nu toch al heel veel technische vragen gesteld worden, dat er 24 april weer ook een beeldvormende sessie is over de basisjeugdhulp. Zoals we dat ook ieder kwartaal voor u organiseren en daar kunt u ook al uw vragen stellen. Maar ik hecht er toch even aan te benoemen dat we niks acuut stoppen, dat er niks acuut doorbroken wordt qua hulp. Dat ouders dat altijd via wij ook geïnformeerd worden over verdere procedures. Maar dat er niet zo kan zijn dat iemand die nu hulp heeft acuut die ingetrokken wordt. Dat kan niet waar zijn en is ook niet waar.
Dank. Ik ga even naar mevrouw Gietema.
Ja, dank voorzitter. En inderdaad, over 2 weken is een beeldvormende sessie. En het is denk ik goed om te zeggen dat we ook als raad een agenderingsverzoek in de maak hebben. Ook voor een meningsvormende sessie waarin we dan ook meer tijd hebben als fracties onderling om in gesprek te gaan over dit onderwerp. Korte reactie op uw beantwoording. Ik hoop ook vooral voor de ouders en de kinderen dat het duidelijk is dat die rechtshanger dus wel is. Mijn vraag is als volgt. Hè. We hebben de basisjeugdhulp. Dat bestaat uit de individuele voorzieningen en algemene voorzieningen. Voor de individuele voorzieningen, hè, daar is echt duidelijk een rechts of daar is duidelijk een beschikking. En dan heb je niet de drempel dat je als inwoner zelf een verzoek moet doen om eerst een soort mail te krijgen waarop je dan vervolgens in bezwaar zou kunnen gaan. Dus ik vroeg me af of het college bereid is om ook te kijken of het voor een algemene voorziening ook laagdrempeliger kan. Omdat het misschien niet altijd in de praktijk zo wordt ervaren.
De heer De Haan.
Ja, voorzitter, mijn punt die sluit wel aan bij het laatste punt wat mevrouw Gietema maakt. Of inwoners, jeugdigen wel voldoende op de hoogte zijn van de weg hè, naar zo'n individuele beschikking. Of dat ze daar wat in vastlopen. Dus of die weg ook inzichtelijk genoeg is.
Dan gaan we nu tot slot naar wethouder Jongman. Gaat u gewoon.
Ja, voorzitter, het kenmerk van een algemene voorziening is dat... zoveel mogelijk regelvrij georganiseerd wordt. He, dat is ook de insteek geweest van de basisjeugdhulp. Je kunt er zo naar binnen lopen en wijs van dezelfde week word je geholpen, waar voorheen ook best wel wachtlijsten zaten op zeg maar, die eerste toegang tot hulp en ondersteuning en wat ook nodig is. Dus dat is de manier waarop we het ingericht hebben. Dat hebben we ook in samenspraak met u gedaan en daar is ook heel veel draagvlak voor en zien we ook heel veel in de praktijk tevredenheid over. De volgende vraag die u stelt, wilt u dat veranderen? Dat denk ik niet op dit moment aan de orde, omdat wij juist die algemene voorziening georganiseerd hebben, juist voor al die mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben, dichtbij en zoveel als mogelijk regelvrij. De tweede vraag die de heer De Haan eigenlijk stelde, wordt er voldoende op gewezen dat er ook nog een alternatieve route is? Wij informeert de inwoners daar zeker over dat ook als mensen dat heel graag willen, dat altijd mogelijk is. Dus dat is het antwoord op uw vraag. En of dat in welke mate dat gedaan wordt, kan ik vanaf deze stoel niet inzien. Maar het is wel dat wij daarover de inwoners kan informeren als zij niet gebruik willen maken van de algemene voorziening, maar gebruik willen maken van de individuele voorziening.
Dank. En ik wil eigenlijk hier nu ook mee afsluiten, want er komt ook nog een sessie, want we zijn over tijd heen en er is een volgende commissievergadering nog straks. Dus ik wil nu afsluiten. Dus dan kunt u verder met vragen als dit een voortgang of een vervolg krijgt. Ik dank u voor uw aanwezigheid.